Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 21. Op deze hemelvaartsdag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. In antwoord daarop zingen we van Psalm 47, het derde vers. En daarna wordt u gelezen allereerst uit Daniël 7, het eerste tot en met het 14e vers. En uit de eerste schriftlezing zal ook onze tekst zijn. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Handelingen 1, vers 4 tot en met 11. Wij lezen dus de schriften uit Daniël 7, vers 1 tot en met 14. En uit Handelingen 1, vers 4 tot en met 11. Na de geloofsbelijdenis van Nicea en het zingen van Psalm 47, het derde vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerlei zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, een waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen u Daniël 7, de versen 1 tot en met 14. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht, en zie de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen. Ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mens een hart gegeven. Daarna zie je het andere dier, het tweede was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden, en men zeide aldus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had 4 vleugelen, 1 vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier 4 hoofden, en hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het 4e dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Ik nam 8 op de hoornen en zie een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En zie in dezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken. Deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10000 × 10000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En dan Handelingen 1, vanaf vers 4 tot en met 11. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, zie 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking, gemeente, op deze hemelvaartsdag vindt u in Daniël 7 en daarvan het 13e vers en ook het eerste gedeelte van vers 14. Daniël 7, vers 13 en vers 14a, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, Er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Tot zover onze tekst. We willen deze morgen dankzegging doen voor de geboorte van een dochter bij Sjoerd en Willemieke Bouwmeester. En zij hebben hun dochter de naam Jaira gegeven. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat bent u goed voor slechte mensen. Dat u ons hier vanmorgen op en onder de kansel nog hebt samengebracht. U spaarde ons in een zo bewogen week. Want we werden opnieuw opgeschrikt door de berichten van aanslagen. En onze gedachten gaan ook deze ogenblikken uit naar degenen die gewond raakten of in rouw kwamen ten gevolge van die verschrikkelijke aanslag in Manchester. Heere, wilt u zijn met degenen die in rouw gekomen zijn? Wilt u zich ontfermen over gewonden? Wilt u geven wat nodig is, niet alleen in tijdelijk opzicht, maar boven alles geestelijk, Heere? Wilt u toch uw woord laten klinken in die omstandigheden? En u hebt u ons, in onderscheid van zoveel die plotseling werden weggerukt en in één keer overgingen vanuit de tijd in de eeuwigheid, willen sparen. En u geeft ons dat we vanmorgen onder uw woord mogen komen, onder het evangelie van hemelvaart. En we mochten vanmorgen al die machtige woorden horen, hoe Daniël het zag, dat aan de Zoon des Mensen gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En Heere, mogen we u bidden, laat dat mogen blijken vanmorgen, onder de prediking van uw woord. Het is een zegen dat we hier mogen zijn en dat u ons samenbrengt. Maar het is zo onmisbaar nodig dat u uw macht, uw middelaarsmacht, ook onder ons verheerlijkt. Heren, en dat zal toch gebeuren, boven alles daar waar zondaren zalig worden. Waar zondaren tot bekering en tot geloof worden gebracht. Dat u alle macht hebt en dat u gegeven is de heerschappij en de eer en het koninkrijk. Dat betekent toch ook dat nu de hardste harten verbroken kunnen worden. Dat de meest tegenstrevige zondaar overwonnen kan worden. Dat een zondaar die met 1000 banden gebonden zit aan met ketenen van zonde en van ongerechtigheid in vrijheid gesteld kan worden. Ja, dat alle weerstand overwonnen kan worden. Heere, wilt u dat doen? En wilt u ons deze morgen voor het eerst of opnieuw inwinnen voor de boodschap van uw wet en van uw evangelie? Dat woord waarmee u werkt tot zaligheid van mensen die dat allerminst verdienen. Heere, laat uw woord voorspoedig mogen zijn. Laat het woord deze morgen mogen uitgaan. En wil u zelf door de krachtige werking van uw Heilige Geest het woord toepassen aan ons hart. Werkt u in het leven van kinderen, van jonge mensen, van ouderen, van ons allen, Heere, kon het zijn zoals we hier gekomen zijn in de kerk. En o Heere, hoe ziet het dan alles op u? Want degene die uw woord vanmorgen mag doorgeven, hij is een feilbaar, een broze mensenkind, die vanuit zichzelf niets vermag. Die Heere, wanneer het aan hemzelf ligt, alleen maar tussen uw woord en anderen in kan staan. Maar laat het zo mogen zijn, Heere, dat de woorden van u vanmorgen in de prediking tot spreken mogen worden gebracht. Dat ze met klem aan het hart worden gelegd. Dat uw wet in alle ernst en in alle majesteit gepredikt mag worden. Dat uw evangelie niet minder in alle ernst en majesteit ook in alle ruimte gepreekt mag worden. Heere, wilt u het woord brengen in ons hart. Wees met degene die thuis met ons meeluisteren. U kent de omstandigheden waarin ze verkeren. U weet dat er onder hen zijn die zo graag eens een keer onder ons zouden zijn. Maar Heere, u bent niet aan een plaats gebonden. Ook dat leert het evangelie van hemelvaart. Mag het eens zo zijn, Heere, op deze hemelvaartsdag, dat ze het ook thuis ondervinden. De Heere heeft een arm met macht. En hij is die gekroonde koning. Heere, wilt u denken aan de jonge mensen die later deze dag in het verband van de jeugdvereniging nog zullen vertrekken en een enkele dag met elkaar willen doorbrengen. Laten het goede dagen mogen zijn waarop u uw bewaring en uw zegen geeft. Boven alles zegen ook de bespreking van uw woord en geef daarvoor ook wijsheid en wat nodig is aan de leidinggevende. Datzelfde vragen we u niet minder voor de jeugdvereniging Plus 16 die deze dagen al elders verkeert. Wanneer onze jonge mensen ook elders een plaats onder het woord zoeken deze morgen, wil ook daar het woord zegenen. En geef uw zegen ook over hun samen zijn. Heere, we bidden u en we vragen van u of u ook wil gedenken aan Sjoerd en Willemieke, die u hebt gezegend met de geboorte van een dochtertje. Past ons om met hen uw naam daarvoor te erkennen. U gaf dat Jaïra geboren mocht worden. En Heere, haar naam doet ons denken aan het dochtertje van Jairus, in wie leven u, zoals we toch mogen geloven op grond van de schriften, een dubbel wonder deed. U gaf wat nodig is voor de tijd, maar u gaf ook wat nodig was in geestelijk opzicht. En dat bidden we u ook voor de kleine Jaïra. Heere, mag ze door genade dat leven ontvangen dat uit u is. Wilt u Sjoerd en Willemieke geven wat nodig is in de opvoeding, in de verzorging? Geeft u Willemieke na de bevalling ook nieuwe krachten en alles wat nodig is. En laten ze met de dank, maar ook met het gebed, om uw wederbarende genade voor u de Heere mogen verschijnen. De Heere, wilt u zo aan hen denken? Wilt u vanmorgen uw woord bijzonder ook heiligen in het hart van degene die in hun hart zoveel weerstand, zoveel vijandschap ontmoeten? Heere, u kent ook hen die daaronder zuchten, die het bij zichzelf opmerken en tot hun verdriet moeten zeggen: Heere, hier zit een vijand van uw wetten, van uw evangelie, van uw genade. Hier zit een mens die de teugels niet uit handen wil geven. Hier zit een mens die niet wil buigen voor uw majesteit. Heere, mag het vanmorgen vanuit dat woord van Daniël eens gezien worden. Dat u nu alle macht heeft en mag het ook in het hart ondervonden worden. Zo ziet het op u, Heere. Ontferm u zich over de zieken, over de rouwdragenden en de eenzamen onder ons, over degenen die het psychisch moeilijk hebben. Gedenk ook uw vervolgde kerk. Heere, wilt u haar staande houden in het woeden van de volkeren, als het ene na het andere beest uit de volkerenzee opkomt. Als christenen om uw naams wil vervolgd worden, wilt u zich ontfermen, Heere. En denk ook aan ons deze morgen en hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 21, derde vijfde en zesde vers willen wij gaan zingen. 3, 5 en 6 van Psalm 21. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 145 en daarvan het vijfde vers willen we zingen na de prediking. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Het ziet al op u. Het blijft alles op u wachten. Het vijfde van Psalm 145 na de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben deze morgen het hemelvaartsevangelie gelezen op twee plaatsen. Bekendste was natuurlijk dat gedeelte uit Handelingen 1. Waar we lezen hoe de Heer Jezus, nadat hij 40 dagen lang aan zijn discipelen verschenen is, op de 40ste dag na zijn opstanding opnieuw aan hen verschijnt. En die verschijning heeft iets heel vertrouwelijks, zouden we kunnen zeggen. Het lijkt er haast wel op alsof de Heer Jezus gewoon nog altijd met zijn discipelen was, zoals dat ook was voor zijn lijden en sterven. En zo gebeurt het dat de Heer Jezus zijn discipelen vanuit de stad Jeruzalem leidt langs de hof van Gethsemane naar de Olijfberg. En hij geeft hen onderwijs, hij gaat in op hun vragen. En dan op zeker moment wanneer ze op een bepaalde plaats bij de Olijfberg aangekomen zijn, dan breidt de Heer Jezus zegenend zijn handen uit over zijn discipelen. En terwijl hij dat doet, vaart hij voor de ogen van zijn discipelen omhoog naar de hemel. En de discipelen, ze zien het tot hun verwondering hoe de voeten van de Heer Jezus zich van de aarde losmaken en hoe hij zegenend ten hemel vaart. En ze staren hem na totdat een wolk hem aan hun ogen onttrekt. Maar wat gebeurt er daarna? Wat gebeurt er nadat die wolk als het ware inschuift tussen de ogen van de discipelen en de zegenende Heer Jezus Christus? Wat gebeurt er in de hemel? Dat wordt ons verteld in wat ik vanmorgen zou willen noemen het hemelvaartsevangelie van Daniël. En we willen daar met Gods hulp bij stilstaan aan de hand van drie gedachten. Allereerst spreekt onze tekst over een profetisch visioen. Want we lezen aan het begin van vers 13. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie. In de tweede plaats gaat het in onze tekst over een priesterlijke verschijning. Er kwam er één met de wolken des hemels als eens mensenzoon en hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En ik hoop u straks wel uit te leggen dat vooral dat laatste woord, het woord naderen, duidelijk maakt dat we hier te maken hebben met een priesterlijke verschijning. En tenslotte spreekt onze tekst over koninklijke volmacht, vers 14a. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Dus het hemelvaartsevangelie van Daniël, een profetisch visioen, priesterlijke verschijning en koninklijke volmacht. Wij kennen allemaal, zoals we hier in de kerk aanwezig zijn, de figuur van Daniël. Op betrekkelijk jonge leeftijd is hij samen met zijn vrienden weggevoerd naar Babel. En hij is daar op een wonderlijke manier hoog opgeklommen aan het hof van Babel. Heeft een hoge positie gekregen. Onze jonge mensen op de jeugdvereniging, ze hebben er in het achterliggende seizoen ook over nagedacht, verschillende avonden. Hoe Daniël met zijn vrienden aan het hof een plaats kreeg en ook hoe hij beproefd werd. Maar wanneer we hem aan het begin van Daniël 7 ontmoeten, Daniel is dan ongeveer 70 jaar oud. Dan is Daniel onder hele andere omstandigheden. We zouden kunnen zeggen, Daniel is een vergeten man geworden. Want het is in het eerste jaar van koning Belsazar. En van die koning weten we uit Daniel 5 dat hij op zeker moment vraagt naar een dromenuitlegger. En dat zijn hoge beambten hem dan wijzen op de figuur van Daniel. En dat Belsazar Daniel helemaal niet kent. Dus er is op een bepaald moment in het leven van Daniel een periode gekomen dat hij naar de achtergrond verdreven werd. Als het ware op een zijspoor werd gerangeerd. En in die tijd neemt de Heere Daniel in dienst als profeet. Want dan krijgt Daniel dromen, nachtgezichten te zien, waarin de Heere aan Daniel en ook door Daniel aan ons duidelijk maakt wat er staat te gebeuren. En een van die nachtgezichten, van die visioenen, hebben we deze morgen gelezen in Daniel 7. Ik schets u heel kort de hoofdlijn van dat visioen. Daniel staat aan de oever van een grote zee. En met die zee wordt niet een gewone zee bedoeld, maar daarmee wordt bedoeld de zee van de volkerenwereld. En als Daniel aandachtig naar die zee kijkt, dan ziet hij hoe de wind opsteekt en hoe het water van die zee opgezweept wordt. En hoe er achtereenvolgens uit het water van die zee 4 verschillende dieren opkomen. Een leeuw, een beer, een luipaard en tenslotte een dier, een wezen dat Daniel niet zo heel goed omschrijven kan, omdat het eigenlijk te vreselijk is om het onder woorden te brengen. Wat betekenen die dieren? Nogmaals, het voert te ver om dat heel concreet per dier uit te splitsen. U moet daar nog maar eens voor uzelf wat over lezen wanneer u dat zou willen. Maar wat we hier in ieder geval zien en wat Daniel te zien krijgt, dat is, Daniel krijgt een blik te slaan op de toekomst. En de Heere laat hem zien wie er in de toekomst in deze zee der volkeren aan de macht zullen zijn. Dan zal het ene koninkrijk na het andere opstaan. Maar al die koninkrijken zijn getekend in het beeld van, ja, wat zijn dat eigenlijk voor dieren, kinderen? Een leeuw en een beer en een luipaard, dat zijn roofdieren, verslindende roofdieren, wrede dieren ook. Kijk, dat is het eerste wat de Heere aan Daniel wil duidelijk maken. Daniel, weet u wat voor toekomst er zal zijn? Weet u wie er aan de macht zullen zijn? Het ene na het andere verslindende, roofzuchtige rijk. Dan ziet Daniel nog iets. Iets wat hem nog wel het meest ontzet. Want op de kop van dat laatste dier, dat zich niet zo makkelijk laat aanduiden, daar groeien 10 hoornen. Teken van macht. Maar op zeker moment ziet Daniel hoe er tussen die hoornen nog een andere kleine hoorn gaat groeien. En die hoorn, daar zijn ogen op en daar is een mond in. En die mond spreekt, zo wordt ons duidelijk uit het tweede gedeelte van Daniel 7, die mond spreekt lasterlijke dingen tegen God. En die hoorn, zo schrijft Daniel ook in het gedeelte dat op onze schriftlezing volgt, die hoorn vervolgt de gelovigen. En het is zelfs zo dat die hoorn de overhand krijgt over Gods kinderen, over de gelovigen. Als we dat even op ons laten inwerken en ik besef, gemeente, het is veel, maar ik heb geprobeerd om het samen te vatten in de hoofdlijn. Dan begrijpen we wel de reactie van Daniël in vers 15. Daar staat: mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam. En de gezichten van mijn hoofd verschrikten mij. Het grijpt Daniël aan wat hij daar ziet. Want als de Heere hem de toekomst laat zien en de toekomst is zo, ja, dan kunt u zich voorstellen wat voor vragen er in het hart van Daniël opgekomen zijn. Misschien wel de vraag: Heere, is dat nu de toekomst? Is dat nu de tijd waarin de kinderen, waarin de kleinkinderen groot moeten worden? Is dat hetgeen wat het wereldtoneel zal bepalen? En Heere, zal uw kerk vervolgd worden en zal er zo'n verschrikkelijke antichristelijke macht zo sterk worden dat uw kerk eigenlijk helemaal onder de voet gelopen wordt? Maar Daniël ziet nog iets. En ook dat hebben we gelezen in vers 9. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Daniël ziet nog iets anders. Hij heeft een blik gekregen op de aarde. Hij heeft iets gezien van de toekomst die er te wachten staat. Maar vervolgens krijgt Daniël ook een blik te slaan in de hemel. En hij ziet hoe daar tronen klaargezet worden. Hoe er voorbereidingen worden getroffen voor een rechtszaak, voor een rechtszitting. Want dat is het eigenlijk wat hier gebeurt. En dan ziet Daniël hoe er een oude van dagen, en dat staat met een hoofdletter, dat is een aanduiding voor God de Vader, een eerbiedwaardige gestalte, de eeuwige God. Daniël ziet hoe de eeuwige God plaatsneemt op de rechterstoel. En dan beschrijft hij met hele indrukwekkende woorden wat hij dan vervolgens ziet. Hij zegt in vers 9, het kleed van die oude van dagen was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, de raderen, die troon heeft blijkbaar een soort wielen gehad, het is een troonwagen geweest, zoals je dat in die tijd wel vaker tegenkwam. De raderen waren een brandend vuur en een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Dus Daniël ziet God de Vader zitten op een troon van vuur. En dan ziet hij voor die troon vele, vele engelen, vele troongeesten. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En dan komen die woorden die aangeven dat het om een rechtszitting gaat. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Dus dat is het tweede wat Daniël ziet. Niet alleen hoe het er op aarde toe gaat, maar Daniël krijgt ook te zien dat uiteindelijk God oordelen zal. Dat hij in koninklijke majesteit als de rechter van hemel en aarde plaatsneemt op zijn troon. Met ogen die door alles heen dringen. En in een gestalte van heiligheid die te vergelijken is met het vuur. Dat al het onheilige en dat al het zondige moet wegbranden. En opnieuw, gemeente, begrijpen we dat Daniël reageert op dit visioen zoals er beschreven staat in vers 15. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Want kijk, Daniël ziet wel dat God uiteindelijk zal oordelen, ook over deze wereld die in het boze ligt. Maar Daniël ziet ook iets van de heiligheid van God, van dat vuur en van die rechtvaardigheid van God. En Daniël weet het, als God straks komt om te oordelen, dan zal hij niet alleen oordelen over die wereldmachten. Dan zal hij niet alleen oordelen over die kleine hoorn die vreselijke dingen sprak tegen God en die Gods kerk vervolgde. Maar dan zal ik ook in het oordeel betrokken worden. Daar was Daniël door zijn ouders in die eerste, ja, hoeveel jaren zou het geweest zijn, jongens? 13, 14 jaren van zijn leven. Maar daar was Daniël bij opgevoed. Zijn ouders hadden hem gewezen op het feit dat hij eenmaal voor de Heere moest verschijnen. Ze hadden hem al op de 8e dag van zijn leven daarop gewezen. Want toen hebben ze hem een naam gegeven. En wat was die naam? Daniël. En als u Daniël letterlijk vertaalt, dan betekent dat: God is mijn rechter. Daniël, wanneer je groot zult worden, dan zul je dat iedere dag moeten horen. God is mijn rechter. God zal mij oordelen. En kijk, nu lezen wij van Daniël in heel het boek Daniël geen ene zonde, maar dat betekent niet dat Daniël zonder zonde was. We ontmoeten hem in Daniël 9 wel in gebed op de knieën en dan lezen we wel dat hij zegt: wij hebben gezondigd en bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Daniël kon ook in zichzelf niet voor God verschijnen. En daarom, het grijpt Daniël aan wat hij ziet. Trekken de lijn door, gemeente, vanmorgen. Misschien dat u zich vanmorgen wel in Daniël herkent. Dat u het zegt. En dan begin ik maar even bij het eerste. Bij alles wat er om ons heen gebeurt aan verschrikkingen. We hebben er in de achterliggende week weer van gehoord. Heren, waar gaat het naartoe met deze wereld? Is dat de wereld waarin we leven moeten? Is dat de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen, als u ze ons gaf, moeten groot worden? De vrees slaat u om het hart. Maar misschien ook wel dat andere. Dat u het beseft. Ik moet ook een keer voor die rechter van hemel en aarde verschijnen. God is ook mijn rechter. En dan moet ik verantwoording afleggen van wat ik gezegd heb. En wat ik gedaan heb. En wat ik gedacht heb. En hoe zal ik voor God kunnen bestaan? Wat is nodig, gemeente, dat we die vraag leren stellen in ons leven? Dat is ook een van de functies en een van de bedoelingen van dit visioen van Daniël. U hebt gelijk, als u zegt, het gaat toch zeker ook om troost voor Daniël? Jazeker, daar loopt dit visioen ook op uit. Maar het wil ons ook de ogen openen voor Gods gericht. En ik heb het u wel vaker gezegd, Calvijn, de bekende reformator, hij zegt het, in de prediking moet juist dat ook gebeuren. Moeten zondaren door het woord worden gedaagd voor het gericht van God. En moet hen de vraag op het hart gebonden worden: hoe zult u verschijnen voor God? Is het uw vraag al geworden? We gaan naar onze tweede gedachte. Een priesterlijke verschijning. Want, zegt Daniël in onze tekst, verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon en hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde nader. Wat Daniël hier te zien krijgt, gemeente, dat is als het ware het evangelie samengevat in één tekst. Want na al dat verschrikkelijke dat Daniël gezien heeft, krijgt hij in onze tekst te zien een gestalte die niet uit de zee van de volken opkomt. Maar iemand die komt met de wolken des hemels. En dat eerste stukje van onze tekst, dat betekent nog niet de hemelvaart. Dat zouden wij misschien wel denken. Maar dat betekent iets anders. Dat betekent de afkomst van de Heer Jezus Christus. Want over hem gaat het in dit visioen, in het 13e vers. En ik zag één met de wolken des hemels. Wat Daniël hier ziet, mag ik het eens vanuit het Nieuwe Testament zeggen vanmorgen, dat is dat de rechter van hemel en de aarde zijn eigen lieve zoon naar deze wereld zendt. Er kwam één met de wolken des hemels. Er komt er één van wie Nicea beleidt dat hij om ons en onze zaligheid uit de hemel nedergekomen is. En een mens geworden is. Christus als de gave van zijn vader. En dat moet u dan eens even houden tegen de achtergrond van dat visioen van die rechterstoel. God die er recht op heeft om de zonde te straffen en om de zonde te oordelen. Hij zendt zijn eigen zoon in die kokende zee der volken. Er kwam er één met de wolken des hemels. Dat is het kerstevangelie. Dat is het evangelie van de onuitsprekelijke gave van God. En dan vervolgt Daniël, en we lezen verder in vers 13, en hij zegt over diegene die komt met de wolken des hemels, dat hij is als eens mensenzoon. Daar staat in het Aramees, Daniël 7 is geschreven niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees, daar staat in de grondtekst een aanduiding die vooral de mens aanduidt in zijn zwakheid, in zijn broosheid. Dat is het tweede wat Daniël ziet. Daniël ziet dus, er komt een hemelse gestalte, er komt iemand van hemelse kom af. Hij daalt in deze wereld neer en u mag aanvullen om ons mensen en om onze zaligheid. En hij wordt eens mensenzoon. Hij neemt een menselijk lichaam aan. Hij neemt een menselijke ziel aan die beangst wordt en die bedroefd wordt. Hij neemt een lichaam aan dat hongert en dat dorst, dat vermoeid is. Dat uitgestrekt wordt aan het kruis en dat uiteindelijk sterft. Christus, afgedaald, niet alleen in de zee van de volk als de mensenzoon, maar ook in dat verschrikkelijke lijden en het sterven en de nederdaling ter helle. We hebben daar in een enkel woord het lijdensevangelie. Het kerstevangelie mocht Daniël zien, het lijdensevangelie mag hij hier zien. Christus geworden als eens mensenzoon, broos. Sterfelijk. Gekomen om te sterven. Gekomen om het oordeel van God te dragen. En dan nog verder. En dan komen we bijzonder bij de thematiek, de stof van deze dag. En hij kwam tot de oude vandaag. En de oude vandaag, ik heb het u zojuist gezegd, dat is God de Vader. Die Daniël nog altijd ziet zitten op die troon. Op die rechterstoel. En nu ziet Daniël hoe God de Zoon, waarachtig God en waarachtig mens, vervolgens tot zijn vader nadert. En daar hebt u het evangelie van hemelvaart. Daniël, hij ziet hier met een profetisch oog hoe Christus, nadat hij die diepe weg van lijden en sterven is gegaan, van de aarde opvaart naar de hemel en voor zijn vader verschijnt. En hij kwam tot de oude vandaag en ze deden hem voor dezelfde naderen. Ik had u gezegd, dat woord naderen, dat moet iets meer toegelicht worden, iets meer aangeduid worden. Want dat woord naderen, dat betekent niet zomaar dichterbij komen, dat betekent het ook wel. Maar in de taal van het Oude Testament betekent naderen of doen naderen ook heel vaak het brengen van een offer voor God. Dat is een priesterlijk woord. Naderen, het betekent heel vaak het naderen van een priester die met het bloed of met het offer namens zondaren voor God verschijnt. Dat is naderen. En doen naderen, dat is heel vaak dus het brengen van een offer. Kijk, en dat woord, dat gebruikt Daniël hier, dat laat de Heilige Geest door Daniël optekenen. Daniël ziet hier de Zoon des Mensen naderen als priester. En opnieuw, gemeente, dan vul ik dat nieuwtestamentisch in. Dat mag ook schrift met schrift vergelijkend. Want dan ontvouwt hier zich het volle hemelvaartsevangelie. Christus nadert als priester. Wat is er gebeurd? Kinderen, toen die wolk tussen de Heer Jezus en de discipelen inschoof, wat is er toen gebeurd? Toen is de Heer Jezus Christus door de hemelen doorgegaan, zegt de Bijbel. En toen is zij gekomen in de hoogste hemel, in de troonzaal van God. En toen kwam hij daar, maar toen kwam hij daar niet met lege handen. Toen kwam hij daar met zijn priesterlijke werk. Toen kwam hij daar met zijn priesterlijke offer. Toen heeft hij daar zijn werk meegenomen en hij is de hemelzaal ingegaan. En in zijn ene hand lag als het ware heel zijn gehoorzaamheid aan de wet van zijn vader. En hij heeft dat getoond aan zijn vader en hij heeft het gezegd. Vader, zie eens, ik heb als middelaar, als mens, ook als mens, uw wet volkomen gehouden. Ik heb uw wet volkomen vervuld. En in de andere hand, daar draagt Christus als die grote hoge priester, als het ware het offer van zijn lijden en van zijn sterven. En dat laat hij ook aan zijn vader zien. Hij zegt het, vader, kijk eens, ik heb de straf voor heel mijn kerk gedragen. Ik heb het lijden doorstaan. Ik ben die weg door de diepte gegaan. Ik ben nedergedaald tot in de diepten van de hel, voordat ik in de hemel voor uw aangezicht verschijn. Vader, ik heb alles gedaan. Ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen gaf. Wat is dat een vreugde geweest, gemeente. Wat is dat een vreugde geweest voor God de Zoon. Iemand heeft eens gezegd, en dat is menselijk gesproken, maar de ogen van God de Zoon, ze hebben op het moment dat hij die hemel binnenging gestraald van vreugde. Vader, zie het eens, volkomen alles uitgevoerd. Ik heb uw naam verheerlijkt. Ik heb uw goddelijke eigenschappen, uw deugden, de eer gegeven. Ik heb alles gedaan wat nodig is. Kijk, zo verschijnt de Heer Jezus Christus als de hoge priester met zijn offer, met zijn bloed voor het aangezicht van zijn Vader. En is hij dan welkom? Is hij dan welkom? Hoe reageert God de Vader met eerbied gesproken op die komst van zijn Zoon? Wel, ik zou het kunnen zeggen met woorden uit Psalm 24. Toen hebben de hemelen het gezongen. Verhoog, o poorten, u de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. Toen was de poort van de hemel, als het ware, nog niet hoog genoeg om deze grote hoge priester binnen te laten en deze hoge priester te ontvangen. Want God de Vader, hij is volkomen tevreden met het werk van zijn Zoon. En als hij zijn Zoon zo ziet naderen, dan is er in zijn hart ook vreugde gekomen. Dan stralen zijn goddelijke ogen ook van vreugde. Mijn Zoon, u hebt mijn eer hersteld en u hebt zondaren zalig gemaakt. U hebt de zaligheid verdiend voor zondaren. En dan zingen de engelen het hem toe. Heilig, heilig, heilig. Kijk, dat is wat er bedoeld wordt aan het slot van vers 13... En zij, de hemelse troongeesten, de engelen, zij deden hem voor dezelfde naderen. Die engelen die om de troon van God heen stonden, die 10.000 × 10.000, ze wijken eigenlijk aan de kant en ze vormen een pad waardoor de Heer Jezus Christus, toegezongen en aangebeden door de engelen, zegt Hebreeën 1, tot zijn Vader nadert. Dat is wat er gebeurt in de hemel op hemelvaartsdag. En nu wij, dominee. En nu wij. Ja, dat is de vraag, gemeente. En hopelijk ook uw vraag. Wie klimt de berg des Heren op? Mag ik het vanuit onze tekst van vanmorgen eens zo zeggen? Die hemelse hoge priester, hij wordt u getekend als degene wiens werk volkomen is. Wiens werk voor het aangezicht van zijn Vader bestaan kan. Wiens werk de eer van God volkomen verheerlijkt, maar wiens werk ook betaalt voor schuldige zondaren die niet betalen kunnen. Hij wordt u vandaag getekend als de enige grond der zaligheid. Hoe zal een zondaar, hoe zal een kind van Adam ooit in de hemel kunnen komen en kunnen verschijnen voor God? Op één manier. Achter deze hoge priester. Gedragen op het hart van deze hoge priester. Zijn werk volkomen en zijn werk genoeg. Ja, dominee, daar heb ik wel iets van gehoord, daar heb ik wel iets van gezien misschien, maar het blijft zo ver. Het blijft zo ver op afstand. Christus in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader, maar ik op aarde. En als ik eerlijk ben, zegt u misschien en moet u misschien wel zeggen tegenover de Heer, als ik eerlijk ben, dan ontdek ik die zee, die opgezweepte zee waaruit het ene na het andere beest oprijst. Ik ontdek het in mijn eigen hart, in mijn eigen leven. De zonde die zich telkens manifesteert, de zonde die telkens opkomt. Iemand die het zeggen moet met Asaf, ik was een groot beest bij God. En wanneer dat nu uw klacht is, gemeente, dan mag vanuit de tekst van vanmorgen nog iets gezegd worden. Dat deze hoge priester nu niet alleen nadert voor het aangezicht van zijn vader, maar dat hij ook nadert in de prediking van het evangelie tot zondaren. We zullen eerst een versje gaan zingen, Psalm 25, tweede vers. Psalm 25, vers 2. Gemeente, Christus nadert met zijn volkomen werk tot zijn vader. Maar Christus nadert in de evangelieprediking met zijn volkomen werk ook tot arme zondaren. En hij houdt zijn volkomen gehoorzaamheid. En hij houdt zijn offeranden aan zondaren voor. En hij roept het hen toe. Laat u op grond van dit werk, dit volkomen werk dat voor God bestaan kan, met God verzoenen. Christus komt als die grote hoge priester niet alleen in de hemel. En hij ziet niet alleen daartoe op de uitvoering van het verbond. Maar Christus komt als de bedienaar van het verbond ook op de aarde. En hij houdt het zondaren voor. Zie eens, mijn werk, het kan voor God bestaan. Ligt daar geen antwoord voor mensen onder ons die worstelen met hun schuld en met hun nood? Die hebben geleerd dat ze voor de Here niet kunnen bestaan. Mensen die geen penning meer hebben om te betalen. Die op al hun eigen werken de dood moeten schrijven. Die wel graven in hun leven, maar alleen maar meer gruwelen vinden. Het wordt u vanmorgen nog voorgehouden en Christus daalt in de evangelieprediking laag af. En hij zegt, zie, mijn werk, het kan voor God bestaan. Laat u toch door dit werk met mijn vader verzoenen. Christus nadert tot wie? U weet wel dat de priester, en we hebben hem juist in de tweede gedachte zo getekend in de prediking, dat de priester zich moest inlaten met mensen van het volk, maar zelfs met melaatsen. Dat u dan tot hem zou uitgaan, dat u dan hem te voet zou vallen, deze ten hemel gevaren hoge priester, die nu niet alleen nadert tot zondaren, maar die ook heel zijn kerk draagt op zijn hart. Want er ligt in dit visioen en in dat enkele woord naderen ook een geweldige troost voor Gods kinderen. Als de hoge priester nadert tot zijn vader, dan neemt hij heel zijn kerk mee op zijn hart. En u weet wel op welke prachtige manier dat in het Oude Testament duidelijk werd. Dan droeg de hoge priester een borstlap met daarop edelstenen. En in die edelstenen stonden de namen van de stammen Israëls gegraveerd. De hoge priester, hij droeg wanneer hij tot God naderde het volk op zijn hart. Zo draagt Christus zijn kerk op zijn hart. En hij neemt zijn kerk eigenlijk mee in zijn hemelvaart voor het aangezicht van zijn vader. En hij roept het zijn kerk toe op deze hemelvaartsdag. Waar ik ben, daar zult gij komen. U hebt dat misschien wel eens gelezen op een grafsteen. Waar ik ben, daar zult gij komen, daar zult gij wezen. Maar dat zegt Christus nu tegen zijn kerk. Als het een hemelgevaren koning, waar ik ben, kind van God, daar zult u komen. Want het is onmogelijk dat het hoofd in de hemel zal zijn en dat de leden van Christus niet op zijn tijd opgenomen worden in heerlijkheid. Jawel, zegt iemand. Maar ook al weet ik, en het is een onuitsprekelijk wonder, ook al weet ik dat Christus in de evangelieprediking nadert, dat hij zo dichtbij komt, dat hij zijn eigen werk als de ene grond van de zaligheid me voorhoudt. Dat hij het me toeroept, laat u met God verzoenen. Ik kom in mijn eigen hart zoveel weerstand tegen, zoveel vijandschap tegen. Hoe zal het ooit kunnen? Christus kan zo dichtbij komen en het is eigenlijk te erg om te zeggen, en toch kon ik mijn handen maar naar hem uitstrekken. Had ik maar voeten om tot hem te gaan. Laten we dan het slot van de tekst nog lezen, vers 14. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Heel kort nog iets over onze laatste gedachte. Koninklijke volmacht. Dat gebeurt ook met hemelvaart. Christus, hij nadert niet alleen als de grote hoge priester voor het aangezicht van zijn vader met zijn volkomen werk. En hij nadert niet alleen tot zondaar en in de evangelieprediking met datzelfde werk. Maar hij ontvangt ook in die hemelse troonzaal, zoals het er hier staat, alle heerschappij en eer en het koninkrijk. Ja, zegt u, maar dat had de Heer Jezus toch al. Hij is toch de Zoon van God. Hij heeft toch als Zoon van God van eeuwigheid alle macht gehad. Die hoeft de Heer Jezus toch niet meer te krijgen. Als Zoon van God en als God de Zoon zelf had Christus al die macht. Maar als de ten hemel gevaren koning ontvangt hij die macht als middelaar. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat Christus die macht vooral gaat gebruiken met drie bedoelingen. En dat is het laatste. Christus zal die macht vooral gebruiken met drie bedoelingen. Allereerst om zondaren zalig te maken. En wat is nodig? Dat hij daarvoor koninklijke macht ontvangt. Wanneer u door ontdekkende genade uw hart leert kennen, dan komt u in uw leven schuld tegen en zonde tegen. En dan geeft dat verdriet. Maar dan komt u in uw hart ook nog iets anders tegen. Datgene wat onze belijdenis noemt niet kunnen. En erger nog, niet willen. Niet kunnen. Ja, maar ik kan mezelf toch niet bekeren. Nee, die tegenwerping bedoel ik nu niet. Ik bedoel nu de levende klacht van een zondaar die het zegt. O God, ik zit met 1000 banden gebonden aan de zonde. Ik zit met 1000 banden vast aan Adam. Ik zit met allerlei ketenen vast aan mijn verdorven hart. Ik kan maar niet loskomen, heren. En kijkt u nu nog eens een ogenblik met mij mee, gemeente. Laten we nog eens even blikken op de bodem van ons hart als het zo gesteld is. In het licht van Gods woord. Want dan zegt Gods woord daar nog iets bij. U, ik, wij willen ten diepste niet. Wij willen ten diepste niet de teugels uit handen geven. Wij willen ten diepste niet dat deze koning over ons is. Wij willen misschien met heel veel zonde breken, maar niet met die ene koningszonde, die ene boezemzonde. En als Christus u wordt aangeprezen en aangewezen als een zaligmaker van verloren zondaren, u wilt van nature, ik wil van nature tot hem niet naderen, opdat we het leven in hem hebben. Al nadert Christus dicht in de evangelieprediking, daar staat een mens tegenover hem gewapend tot de tanden toe. Die het zegt, wijk van mij, want ik wil niet dat deze koning over me is. Ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen. Zeg u, het is eerlijk, wanneer u nog onbekeerd bent, is dat niet waar het op vastzit. Zodat zij, zegt de Dordtse leerregels, niet kunnen en niet willen wederkeren. Maar nu wordt tegenover die toestand van morgen de koninklijke macht van Christus gepredikt. En hij gebruikt zijn macht die hij rechtens uit de handen van zijn vader ontvangen heeft om zondaren los te maken. Om ze te bevrijden van die ketenen en van die banden van de zonde. Om hun hart, dat zo gepantserd is en dat zo vijandig is tegenover alles wat van God is en van Christus is, om dat hart te overwinnen en om dat hart liefelijk in te winnen. Christus heeft alle macht. Hem is gegeven het koninkrijk. En dan nog een keer. Als je nou dat in je leven tegenkomt, als u dat nou in uw leven tegenkomt, als u nou hebt gezien waar het nou uiteindelijk op vast zit, ondanks een naderende hoge priester in de prediking van het evangelie, zou u dan niet gaan pleiten op die macht van Christus? Heer, hier zit zo'n gebondene, hier zit zo'n mens die, als die eerlijk is, helemaal niet wil. Hier zit zo'n mens die niet weet hoe die ooit zalig moet worden. Maar heren, ik heb gehoord dat u gegeven is heerschappij en eer en het koninkrijk. En u gebruikt die macht toch vooral en allereerst om zondaren toe te brengen. Om ze te gaan laten buigen voor hem. Wel, zo'n Christus wordt u vanmorgen ook gepredikt, gemeente. Niet alleen een Christus die met zijn hoge priesterlijke werk kan betalen wat uw schuld is. Maar ook een Christus die in zijn koninklijke macht uw hart kan overwinnen en kan inwinnen voor het onderwijs van zijn woord. Ook al gaat dat tegen vlees en bloed in. Ook gaat dat tegen ons zondige en natuurlijke hart in. En dan gebruikt Christus diezelfde macht ook om zijn kerk te beschermen. Want dat is natuurlijk ook de troost die er ligt in dit visioen. Daniel staat daar aan de oever van die zee en hij ziet daar die verschrikkelijke beesten opkomen. Heer, is dat de tijd? Nee, Daniel. Ja, dat is de tijd wel waarin je leeft. En dat is de tijd waarin de kinderen en de kleinkinderen zullen leven. Dat is de wereld wanneer we hem zien onder de lucht der wolken en onder de hemel. Maar Daniel, er is er één wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En al verstaan we het niet en al begrijpen we het niet, hij heeft alle dingen in zijn hand. En hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Dat is wat Daniel ook ziet. En dan staat Christus met die middelaarsmacht volledig in voor zijn kerk. Iemand die dat gezien heeft, en dat stip ik maar even aan, dat moet u voor uzelf nog maar eens lezen. Maar iemand die dat letterlijk gezien heeft, was Stefanus. Ik zie de Zoon des Mensen. En hij stond tussen de stenen die hem toegeworpen werden. En hij stond tussen de briesende haat van de fariseeën en de schriftgeleerden die hem naar het leven stonden. Maar ik zie de Zoon des Mensen staande ter rechterhand van God. Dat is dit visioen van Daniel. Christus. Nee, bewaart zijn kerk niet voor alle rampen en voor alle tegenspoeden. Maar hij bewaart ze wel in alle rampen en in alle tegenspoeden. En hij brengt straks Stefanus en heel zijn kerk voor eeuwig thuis. Het loopt de Heer niet uit de hand. Christus regeert om zondaren zalig te maken, om zijn kerk te beschermen en te bewaren en thuis te brengen. En tenslotte, ook om zijn vijanden te verdelgen. Dat ook. Dat ook. En laat ik daar op deze hemelvaartsdag maar heel kort over zijn. Laat ik alleen maar dat woord aanhalen uit de tweede psalm. Als de dichter van psalm 2 dat ziet, dan zegt hij het. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En ge op de weg, op uw levensweg, waarvan u dacht dat er nog vele kilometers zouden komen, zou vergaan. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Kus de Zoon. Dat is het woord wat vanmorgen aan het eind van de prediking van hemelvaart tot u komt. Kus deze Zoon. Wat is dat, de Zoon kussen, vraagt u. Dat is als een arme, overwonnen vijand voor hem neervallen. En hem smekend bij de voeten grijpen. Of bij zijn knieën grijpen. Dat is het beeld in psalm 2. En het zeggen, Heere, ik ben het waard om door u uitgeroeid te worden. Maar wees mij, de zondaar, genadig. Kus dan deze Zoon en leef. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u het ons dat we deze morgen naar het hemelvaartsevangelie van Daniël mochten horen. Wilt u de boodschap niet alleen brengen in ons oor, maar boven alles laten afdalen in ons hart. Zegen wat gesproken is, vergeef genadig wat niet was naar uw heilige wil. En Heere, wilt u zelf door uw koninklijke macht zondaren te sterk worden en overwinnen, opdat ze het leven mogen leren verliezen om het te behouden. Wint u daar zelf als die gekroonde koning voor in, en opdat er plaats komt voor uw priesterlijke werk, voor dat volkomen werk dat voor uw Vader bestaan kan en waarmee u nog in de evangelieprediking nadert tot arme zondaren en het hen toeroept: gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Heere, zegen zo uw woord, doe ons acht geven op deze zaligheid. Breng ons ook zondag weer samen onder de klanken van uw woord. Gedenk ons het verdere van deze dag, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons over de wegen en laat het boven alles ons heel persoonlijk mogen gelden. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en ge op de weg zoudt vergaan. Heere, hoor ons om Christus willen. Amen. Psalm 68, het negende vers, is de slotzang. 68, vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.